de laatste versen van de tweede Petrusbrief. Misschien is het goed om dat stukje nog een keer te lezen vanaf vers 11. 2 Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 11. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Vol verwachting, daar hebben we net van gezongen, vol verwachting, u spoedende, dus laat je niet afleiden, één doel voor ogen, u spoedende naar de komst van de dag Gods. Niet de dag van Christus, waarbij de gemeente opgenomen wordt. Niet de dag des Heren, waarin de Heer met zijn oordeel over deze wereld zal komen. Maar de dag Gods staat hier. En de dag Gods is het moment dat deze aarde voorbij zal gaan. En er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Het is heel belangrijk om deze drie dagen uit elkaar te houden. Terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Broeders en zusters, wat je ook ziet, wat je beet kunt houden, alle materie van deze wereld zal vergaan. Er zal helemaal niets overblijven. Alleen dat wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Dat blijft bestaan. Het eeuwige leven. En daarom staat er ook, wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Niet waar gerechtigheid heerst, zonder het vrederijk met een ijzeren roede, maar waar gerechtigheid woont. Waar gerechtigheid heel normaal is, het eigen is van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, tot zover waren we ongeveer gekomen. En dan staat er in vers 14, daarom geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige geschriften. Geliefde, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede dat gij niet door de dwaling der zedelozen medegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Ik vind het trouwens heel mooi en ik heb daarnet vandaag ook over geschreven, dat komt dan ook in het gemeenteleven te staan voor de maand oktober, dat met name de Petrusbrieven, de twee Petrusbrieven, daar staat de toekomst en de wederkomst van Christus steeds weer centraal. Petrus begint dat wij opnieuw geboren zijn, dat staat in 1 Petrus 1 vers 3, wedergeboren zijn tot een levende hoop. Daar richt hij onze ogen op, die hoop, die toekomst die komt. En hoe eindigt hij de brief? Nou, hij eindigt de brief zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. En dat is zo mooi om te zien hoe Petrus de gemeente voorbereidt op de komst van Christus. Hoe we in de eerste Petrusbrief gezien hebben hoe wij opgeroepen worden om als christen te wandelen in deze wereld. En hoe hij in de tweede Petrusbrief vertelt over de spotternijen en over mensen die helemaal niet de wederkomst van Christus serieus nemen. En toch is het zo duidelijk hoe Petrus ons voor wil bereiden op zijn komst. Vandaar dat er, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is de kern van die tweede Petrusbrief in vers 14 wat we net gelezen hebben. Daarom, hij vat het als het ware samen, zegt hij, geliefden, hij heeft de gemeente zo lief en dat heeft hij ook geleerd toen de Heer Jezus tegen hem zei, Petrus, heb je mij waarlijk lief? En toen zei de Heer Jezus, en toen Petrus dat bevestigde, toen zei de Heer Jezus, wijd mijn schapen. Het was de liefde van Christus die door hem heen werkte. Mensen, als je deze liefde niet hebt, als je de liefde als de liefde verkilt, dan verlang je niet naar je medebroeders en zusters, maar je verlangt ook niet naar de Heer Jezus. En als je naar de Heer Jezus gaat verlangen, dan verlang je ook naar je medebroeders en zusters. Dat is een liefde die doorgaat. Dat is niet alleen een liefde die zo is, maar ook zo gaat. Nou, Petrus had de Heer Jezus zo van harte lief. En die kon ook tegen de mensen hier op aarde, die hij bediende, kon zeggen, ook noemen geliefden. Ze zijn geliefd. Het waren niet allemaal lieve broeders en zusters, hoor. Maar het waren wel geliefden. Ja? Dat is een heel verschil. Nou, en dan zegt hij hier in vers 14, daarom geliefden, beijvert u in deze verwachting. Nou, hoe kun je nou in die verwachting beijveren? Hoe kun je nou beijveren in die verwachting? Hoe doe je dat nou letterlijk? Nou, ik denk in eerste plaats om er steeds van bewust te zijn om waakzaam te zijn. Om te waken. Ik vind het zo belangrijk dat er in Openbaring 3 vers 10, Openbaring 3 vers 10, daar staat een opdracht. Kijk, het verwachten van de Jezus, dat is niet een hobby voor een aantal fanatieke christenen, zoals het wel eens gezegd wordt. Of dat zijn een aantal van die Maranatha-maniakken of zo, die zo fanatiek zijn en alles afstruinen op internet, van zie je nou wel, die er een soort hobby van maken. Nou, dat is niet zo. Maranatha-christen of mensen die de Heer Jezus terugverwachten in hun leven en verwachtingsvol misschien wel de volgende dag uitkijken naar de komst van Christus. Dat zijn mensen die het gebod van de Heer Jezus serieus nemen. Want er staat in Openbaring 3 vers 10, en dat is geschreven aan de gemeente van Philadelphia. Daar staat, omdat gij het bevel, zie je dat woordje staan, bevel? Het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Nou, dat is een bevel. Het is een bevel, het is een goddelijk bevel om de Jezus te verwachten. En dan gaat het er bij mij absoluut niet in. Als ik bijvoorbeeld via het werk van de seminars van het Zoeklicht wel eens in bepaalde kringen kom, gemeenten kom, waar ze dan dominee Niemeyer uitnodigen om een seminar te houden over de toekomst, want anders horen we er nooit over. En als hij dan een seminar houdt over de opname van de gemeente bijvoorbeeld, of over het duizendjarig vrederijk, of over de grote verdrukking, dan klapperen ze met hun oren en dan zeggen ze, nou, staat dat in de Bijbel? Dat denk ik wel eens van, weet u, de vroegere gemeente, er zijn wel manuscripten over de vroegere gemeente in Rome, in Antiochië, in Noord-Afrika, waar de jonge gemeente ontstaan is. Dat waren echt gemeenten die in die verwachting leefden. Echt de verwachting van de Heer Jezus. Er zijn hele geschriften over dat men heel vurig de Heer Jezus verwachtte in die tijd. En ook de eerste baptistengemeenten in Nederland. Dat denken we aan zo'n 200 of zo'n 160 jaar geleden. Toen de eerste baptistengemeenten hier in Nederland ontstonden. Dat waren ook verwachtingsvolle gemeenten. En het is zo sneu, zo jammer, dat in heel veel evangelische gemeenten en ook heel veel baptiste gemeenten het verlangen naar de wederkomst helemaal weg is. En dat er niet meer, wat hier staat, beijvert u in deze verwachting. Nou, beijvert u in deze verwachting is heel eenvoudig het bevel om mij te blijven verwachten gehoorzamen. Dat moet je gewoon doen. Dat moet je gewoon doen. Hem blijven verwachten. Het tweede wat je moet doen, nou, om die wat hier staat, om die hoop of die verwachting te beijveren. Nou, ik denk dat daar een antwoord staat in bijvoorbeeld het 19e vers van het eerste hoofdstuk van 2 Petrus. Als we even naar de tweede Petrusbrief gaan, naar het eerste hoofdstuk. Vers 19. Daar staat. En wij achten het profetische woord des te vaster. Of in de Statenvertaling staat, wij achten het profetische woord zeer vast. Zeer vast. En gij doet wel er acht op te geven als een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt. Dus hoe beijver je in deze verwachting om te letten op het profetisch woord? Om het woord van God te leren kennen. En het profetisch woord, ja, dat is zo mooi. Ik ben er met de eerste groep van de Bijbelklasse weer mee bezig om het unieke van de Bijbel hen uit te leggen. En dan vertel ik ook dat de Bijbel vanaf 1500 voor Christus, toen is Mozes begonnen te schrijven. Dat is zo prachtig. Mozes heeft de eerste vijf boeken geschreven en die mocht bij God op bezoek. Johannes heeft de laatste vijf boeken geschreven en die mocht ook bij God op bezoek. Die mocht het ook allemaal zien in de hemel als het ware. Maar vanaf 1500 voor Christus tot 1400, eind 1400 na Christus, toen werd pas de boekdrukkunst uitgevonden, is de Bijbel steeds handmatig overgeschreven. En dan is het zo mooi, ik weet niet of je dat pas gelezen hebt in de krant. Vorige week is na een hele ingrijpende renovatie de bibliotheek van het Vaticaan weer heropend. Ik weet niet of je daar foto's van gezien hebt. Maar daar liggen hele oude boeken. Daar ligt bijvoorbeeld een manuscript. Er zijn trouwens 4000 manuscripten gevonden alleen al van het Nieuwe Testament. En dan gaat het over manuscripten van, vanaf de derde eeuw na Christus tot de zesde, zevende eeuw na Christus. En als je kijkt in de bibliotheek van het Vaticaan, daar heb je de Codex Vaticanus. En dat is een manuscript van het complete Nieuwe Testament uit de vierde eeuw na Christus, dan hebben we het over zo'n 350 na Christus. En het is zo interessant om te ontdekken dat als je die Codex Vaticanus vergelijkt met onze huidige Nieuwe Testament, dan is het precies hetzelfde. Dat God, dat zeggen ze wel eens tegen ons, atheïsten die zeggen, ja, maar die Bijbel is steeds doorverteld. Het is het verhaal wat ons overgeleverd is door vertelling. Maar God heeft ervoor gewaakt dat vanaf Mozes tot de boekdrukkunst de Bijbel steeds weer handmatig op schrift gesteld werd. En het is zo uniek. Toen men de Bijbel, bijvoorbeeld de Hebreeuwse tekst waar geen klinkers in zitten, dat is een tekst die je niet kunt lezen. Je kunt het wel lezen, maar niet kunt spreken. Er zitten geen klinkers in. Toen men die tekst over ging zetten in een klinkertekst en later ging vertalen in een Griekse vertaling, toen heeft men, voordat men dat deed, eerst alle letters Alef geteld. In het hele Hebreeuwse Oude Testament. Alle Hebreeuwse letters heeft men geteld. Hoeveel van die letters erin voorkomen, hoeveel in die. Wat is de middelste letter van een boek? De eerste letter en de laatste. Ze hebben het helemaal opgetekend. Zo secuur is met het woord van God omgegaan. Nou, hier staat, wij achten het profetisch woord zeer vast. Nou, als je dan alleen al de vondst hebt van de Dode Zeerollen. Uit de tweede eeuw voor Christus, waar een aantal Jesaja-rollen in gevonden zijn. Alle boekrollen van de Bijbel staan erin, behalve het boek Esther stond er niet in. Was er niet in, omdat daar de naam van God niet voorkomt. Nou, als je die Dode Zeerollen vergelijkt met de tekst van vandaag, dan is het een groot wonder. God heeft over zijn woord gewaakt. En het is zo mooi om juist ook jonge lui die op de Bijbelklas komen te vertellen dat de Bijbel op zichzelf een groot wonder is. En daarom is het zo belangrijk, als God dat woord zo bewaard heeft door alle eeuwen heen. En dat wij met een gerust hart mogen zeggen, als wij nu de Bijbel lezen, dan lezen we Gods woord. En als Petrus dan zegt, gij doet wel er acht op te geven, want het woord van God is zeer vast. Dan hoeven we er echt niet aan te twijfelen. Het gebeurt zoals er staat. Nou, dat is, beijvert u in deze verwachting. Het bevel, gehoorzamen, acht geven op het profetisch woord. En ik denk dat het heel belangrijk is, nog een derde, en dat kun je vinden in bijvoorbeeld Matteüs 24. In Matteüs 24, daar staat, dan heeft de Jezus het ook over de toekomst. En dan zegt hij, je moet niet alleen in de Bijbel kijken, maar je moet ook om je heen kijken, naar de dingen die gebeuren. En dan staat er in vers 33 van Matteüs 24... Matteüs 24, vers 33. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Er is eens een moment geweest dat wij onze deur mochten openen voor de Heer Jezus. Toen hij aan de deur van ons hart stond en we mochten zeggen, Heer Jezus, kom maar binnen. En ik hoop niet dat we die deur gesloten houden voor de tekenen van de tijd. Ook daardoor wilde de Jezus als het ware binnenkomen met de boodschap van, ik kom heel dichtbij. Mijn komst is heel dichtbij. Ja? Dus hier zegt de Jezus heel duidelijk, kijk niet alleen naar dat wat er in de Bijbel staat, maar kijk ook om je heen. Naar de dingen die vandaag om ons heen gebeuren. En ik zou wel een heleboel dingen vandaag op kunnen sommen, waaruit duidelijk blijkt dat de komst van Jezus heel dichtbij is. We zien het aan de dingen om ons heen. Nou, we mogen ons voorbereiden, en dat is het vierde wat ik erover wil zeggen, beijvert u in deze verwachting, dat betekent dat je je voorbereidt, dat je je klaarmaakt. En ja, dat is ook heel leuk om te zien bij ons thuis, hoe Margien een kamertje helemaal klaargemaakt heeft. Het babytje kan komen. En dat niet alleen, er zijn een heleboel voorbereidingen getroffen. En het kan komen, ze is voorbereid. Het overvalt er niet, ze is voorbereid, het is helemaal klaar. Nou, hoe bereiden we ons voor op de ontmoeting met de Heer Jezus? Nou, dan staat er iets wat misschien wel heel moeilijk te begrijpen is. Laten we het nog even lezen in 2 Petrus 3 vers 14. Daar staat dan, beijvert u in deze verwachting, en dan staat er onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem, in vrede en houd de langmoedigheid van onze Heer Jezus voor zalig. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen we ons in deze wereld, met zoveel zonde, waarin zoveel te zien is op de televisie en langs de weg en op de weg. Hoe kunnen we ons in deze wereld onbevlekt houden? Kan dat? Kan dat überhaupt? In een wereld waar zoveel modder is. Hoe kunnen we dat doen? Heeft een van u een idee? Ja? Dicht bij de Heer blijven? Ja? Nog meer? Onberispelijk? Zijn we allemaal onberispelijk? Het is nogal wat, hè? We lezen wel bijvoorbeeld van Noach. Dat hij vond genade bij God en hij was onberispelijk. In zijn wandel. Oh, dat is nogal wat, hè? Als dat gezegd wordt van je. Onberispelijk. Ja, ik denk onberispelijk. Misschien wel goed om dat even te lezen in Efeze 5. Daar krijgen we ook te maken met onze ontmoeting met de Heer Jezus. En dat staat er in vers 25 tot en met 27. Daar gaat het over de ontmoeting tussen de gemeente, tussen ons en de Heer Jezus. En daar staat in vers 25, mannen, Hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Wie doet dat? Dat doet Christus. En daarom is het zo mooi dat de Heilige Geest, dat Christus met ons bezig is. Om ons klaar te maken voor onze ontmoeting met hem. Er staat zo mooi in, u hoeft het niet op te slaan, in Openbaring 7 vers 14. Ze hebben hun klederen wit gewassen. Waarin? En dan staat er in het bloed van het lam. Nou, u snapt wel, als ik een wit laken in het bloed doop en in het bloed mijn witte lakens was, nou, dan komen ze er echt niet wit uit. Maar dat is wel de reinigende kracht van het bloed. Hè? Er staat zo mooi in Jesaja, al waren uw zonden als karmozijn, ze zullen worden als witte sneeuw. Hè? Al waren ze, hè, zullen worden als witte wol. Door het bloed. Ze hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Mensen, wat is het belangrijk als wij de dag afsluiten, of als wij midden op de dag merken dat we onze klederen vuil maken, dat we het direct bij de Heer brengen. En niet wachten tot het einde van de dag. Maar dat we gewoon op het moment zelf het bij de Heer brengen. En de Heer is ons in staat om ons vlekkeloos en rimpeloos en onberispelijk te doen laten staan op die dag. Aan de andere kant is het zo, in Christus zijn we ook volkomen rein. In het volbrachte werk. Vandaar dat er staat in de Efeze, omdat hij zich heeft overgegeven door het offer van Christus, mogen wij rein, vlekkeloos staan voor zijn aangezicht in Christus. Nou, als we nog even doorgaan daarin in de tweede Petrusbrief, dan staat er ook in vers 15, en daar haakt Petrus nog weer even terug op vers 9, waar staat: de Heer talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Nou, en daar staat in vers 15, en houdt de langmoedigheid van onze Heere niet voor uitstel, niet voor afstel, niet van, nou ja, ik zie het door de vingers, nee, maar zie het maar als een stukje uitstel tot zaligheid. Hij wil dat er nog mensen tot behoud komen. En dan wil ik eigenlijk nog iets zeggen over de opmerking van Petrus over Paulus. Dit is heel uniek, wat hier staat. Want dan staat er in vers 19, zoals ook onze geliefde broeder Paulus. Oh, ik vind het zo mooi, hè. Paulus en Petrus waren hele verschillende mensen. Het is zelfs zo, in de Galatenbrief kun je dat lezen, dat Petrus, Paulus wel eens, of Paulus, Petrus wel eens even op zijn vingers getikt heeft. En ook gezegd, nee, Petrus, dat is niet eerlijk van jouw kant wat je nou doet. Dat waren hele verschillende mensen. We weten ook dat Paulus in het begin, toen hij pas tot geloof kwam, bij de apostelen kwam in Jeruzalem. En dat de apostelen niks van Paulus wilden weten. En dat Paulus met lege, ja. Wat? 2 Petrus 3 vers 15. Maar dat Paulus met lege handen gewoon weer teruggaat naar Arabië en daar een hele tijd blijft. Omdat hij niet aansluiting vond bij de apostelen in Jeruzalem. Maar nu noemt Petrus in dat vijfde vers Paulus zijn onze geliefde broeder Paulus. En de meeste Bijbelleraren die zijn het erover eens dat Petrus hier eigenlijk zegt, Paulus je hoort ook bij onze kring. Ook bij de kring van de apostelen. Onze broeder Paulus. En dan staat er zo mooi dat God hem wijsheid gegeven heeft, dat zegt Petrus ook, naar de wijsheid die God hem gegeven heeft, dat inzicht in de gemeente. Dus niemand die zo'n inzicht gehad heeft in het geheim van de gemeente dan juist Paulus. En dan schrijft Petrus hier, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven. Het zou heel goed kunnen dat als Petrus deze brief schrijft, dat Paulus al zijn brieven al geschreven heeft. En waar schrijft Paulus dan over in al deze brieven? Nou, over hetzelfde onderwerp als waar Petrus het over gehad heeft, over de wederkomst van Christus. Als je dit leest, dan zie je heel duidelijk dat zowel Petrus als Paulus Maranatha-christenen waren. Want dat onderwerp over de wederkomst van Christus komt in alle brieven van Paulus en de brieven van Petrus zo centraal naar voren. Petrus zegt net zoals alle andere brieven die Paulus geschreven heeft, waarin hij zo schrijft over de wederkomst van Christus. Maar dan zegt hij nog iets moois erbij, want dan staat er in aan het einde van vers 16, hij zegt eerst, nou, die brieven van Paulus zijn een beetje moeilijker dan die van mij. Dat is echt een geleerde die dat schrijft. Zijn soms moeilijk uit te leggen, maar worden soms ook verkeerd gebruikt, verkeerd verdraaid. Maar dan zegt hij aan het einde van vers 16, evenals trouwens de overige geschriften. Nou, dit zijn een paar aanwijzingen over het ontstaan van het Nieuwe Testament. Over de brieven van Paulus, de overige schriften die samengevoegd werden in die tijd al tot het Nieuwe Testament. Dat is heel interessant om daar met elkaar eens over na te denken. En dan eindigt hij met de oproep in vers 17 en 18. Daar staat in vers 17, maar nu je het allemaal van tevoren weet, ik heb het je allemaal verteld, wees op je hoede. En het is heel triest wat hier staat, want het komt voor dat door de dwaling van zedeloze mensen, mensen die absoluut geen oog hebben voor de zeden, de normen die Gods woord ons onderwijst, dan staat er dat mensen afvallen, staat er in vers 17, afvallen van uw eigen standvastigheid. Nou, het is, ik kom wel eens tegen collega's van mij die eigenlijk afgevallen zijn van hun standvastigheid. Die letterlijk tegen mij zeggen, vroeger wist ik het zeker, maar nu stel ik me vragen. En nu weet ik niets meer zeker. Vroeger was ik arrogant en wist ik het zeker. Nu heb ik me naast de mens geplaatst, niet meer erboven, maar ernaast. En ik ben meer op de manier zo van, we weten eigenlijk niets. We kunnen alleen maar vermoeden. En ze zijn hun eigen standvastigheid, hun zekerheid kwijtgeraakt. Door het loslaten van het woord van God. Ik krijg er wel eens mee te maken met collega's, niet alleen vanuit de kerk, maar ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg hier in Enschede. Daar hebben we wel eens samenkomsten. Daar komt ook wel eens iemand van het Humanistisch Verbond, een raadsvrouw en van allerlei gemeenten. En ja, als je dan vanuit je relatie met de Heer te absoluut of te zeker overkomt, dan zeg je, ja, maar jou willen we niet. Dat stoot af. Dat is arrogant. We kunnen veel beter meer onzeker naar de mensen toe gaan. En dat viel mij zo op de laatste keren dat ik met deze mensen contact had. Hè. Dan raak je je standvastigheid kwijt. En mensen, wat is het fijn om hier in deze gemeente te mogen zingen. Volle verzekering. Jezus is mijn, daar hoef je niet aan te twijfelen. Daar hoef je niet aan te twijfelen, dat mag je zeker weten. En dan mag je opwassen Petrus begint zijn brief, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijk onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Dus groeien mag in je geloofsleven. Hij zegt hier dat we op moeten wassen in de genade. Opwassen in de genade. Genade heeft te maken met de Heer dienen. Opwassen, groeien in je bediening voor de Heer. In het dienen van de Heer in je leven. Dat er een groeiproces in is. Dat God je steeds meer genade mag geven om jou te gebruiken in de gemeente. In de omgeving waar je woont. Dat God jou gaat gebruiken. Dat is opwassen in de genade. Dat je een begenadigd mens bent die God kan gebruiken in zijn dienst. En het tweede is, en opwassen in de kennis. Ik heb hierbij gezet, groeien in je bediening, maar tegelijkertijd, en dat moet in balans zijn, groeien in je relatie met de Heer. Je kennis, dat je hem leert kennen. Als het alleen maar groeien is in de bediening, dan wordt het foos. Maar het moet ook groeien in de relatie met de Heer. En ik zal u eerlijk vertellen, in mijn bediening heb ik ervaren dat het hand in hand gaat. Als je groeit in je relatie met de Heer Jezus, dan groei je ook in de bediening. En dat kan nooit los van elkaar. En zo wil de Heer, zo roept ons Petrus op om in deze verwachting ons te beijveren.